schepping van God. Efeze 6 vanaf vers 10. Paulus heeft al een aantal dingen geschreven aan die gemeente in Efeze. En dan eindigt hij de brief zo, bijna aan het slot. Ten slotte, zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Dit zijn allemaal verdedigingswapens trouwens. Zelfs dat zwaard, het is een kort zwaard, weten we uit het Grieks. Allemaal wapens om je te verdedigen. We hoeven niet in de aanval, wij mogen stand houden. En dan gaat het over bidden. Al biddend, zo gaat het eigenlijk verder. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, waarvoor ik een gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrij uitspreek zoals mijn plicht is. Tot zover de lezing. Straks zingen we Sela, bid met mij. Nou, woensdag zat de kerkzaal iets minder vol dan nu, maar toch behoorlijk gevuld met allemaal bidders. Dat was zo bijzonder. Ook jonge mensen, ja, die zullen misschien denken dat moest. Maar ze waren er wel en dat vond het zo gaaf, ontroerend. Allemaal bidders en ik dacht, ik heb dat ook gezegd in een van de gebeden, ja, dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Huis van gebed, niet een huis van vergadering of zo, huis van gebed. Want even eerlijk, hè, of dat nou gereformeerd is of zo, maar wij vinden bidden lastig, knap lastig. We vinden het moeilijk. We hebben daar moeite mee. Dus moeilijk vinden we het om woorden te vinden, moeilijk om de tijd voor te vinden. Of we zeggen dan gewoon ook, maar ja, ik ben niet zo'n bidder. Ik ben weer goed in andere dingen. Spurgeon, een hele beroemde Engelse predikant, trok hele volle kerken. En als mensen dan aan hem vroegen, wat is nou jouw geheim, hè? Dan nam hij ze mee naar een zaaltje in de kerk, daar zaten mensen te bidden. Hij zei, dit is mijn geheim. Dit is mijn geheim. Als de 12 discipelen Jezus zien bidden, die kon ook, ja, die zat maar te bidden, denken ze, wat is nou zijn geheim? Maar leer ons bidden. Ze krijgen dat verlangen. Nou, ze hebben het geleerd. Als je het boek Handelingen gaat lezen, dan zie je dat die gemeente van Jezus steeds maar weer samenkomt om te bidden. Soms zo heftig dat de grond gaat beven. Dus dat hoorde bij die jonge kerk, dat zat zeg maar in hun DNA. Als het is, bidden. Niet gaan vergaderen, bidden. Samen. Dus ze zeiden niet tegen elkaar, ja, dat doe ik thuis wel, of ik zal aan jou denken. Ja, dat is prachtig allemaal, maar samen bidden, met elkaar. En dat is hoopgevend, hè, dat die stuntelige discipelen, dat er zo de vlam bij in de pan kan slaan, zoals we er net zongen. Zet ons in vuur en vlam. Je kunt het leren. Misschien is de vraag alleen, zou je dat ook willen? Zou je nog willen leren bidden? Ik weet nog heel goed dat ik als tiener, Ik vond het doodeng om hardop te bidden. Mijn moeder, dan was mijn vader weg en dan zei mijn moeder zo, nou jij, wil jij eens bidden? Ik zat, mijn hart klopte hier dan, hè, van oh, nou gaat ze zeggen Fred, nou ben ik aan de beurt. En op de jeugdvereniging had je voor het eerst ook een inleiding. Ik wist dat je dan op het eind moest bidden, nou, ik heb het net overleefd. En in die fase dacht ik, zal ik dominee worden? Ja, dan moet je ook bidden. Dus, maar ik wou het zo graag kunnen en zo graag leren. Ik vond het doodeng, maar ik wou het. En dat je kunt het leren. Ik ben zelf een levend bewijs van iemand die er zo mee stuntelde, maar die het nu wel een beetje, ook al, het is niet perfect, maar die het wel heeft mogen leren. Een van mijn broers heeft in Londen gewoond. En hij ging daar ook naar de kerk. Als de kerk daar uitging, stonden de mensen bij elkaar, zoals wij hier ook in de hal. En als je zo met elkaar stond te praten en je hoorde van iemand, ja, ik heb het moeilijk hier of daar mee. Voor je het wist, had je een hand om je schouder of stonden ze te omhelzen en stonden ze hard op te bidden met je. Dat was een cultuurschok. Had er nooit een hekel aan. Hij zei, dat is heel bijzonder eigenlijk. Het was geen kinderachtige jongen, mijn broer, nog steeds niet. Maar hij vond het prettig als er zo voor hem gebeden werd. Dus als er nou straks na de dienst iemand een hand op je schouder legt, hier bijvoorbeeld, en voor je bidt, dat is niet zo heel gek. Gekker is het misschien als je dat gek vindt. Jezus zegt dat wij moeten bidden en waken, en dan moedigt hij ons aan met gelijkenissen om nooit op te houden met bidden, daar niet in te verslappen. Nou, Paulus houdt dit ook vol, die herhaalt dat. Bid zonder ophouden, dank onder alles. En dan vraag je een beetje af, wat hebben wij daar nou mee gedaan? We zeggen, ja, hoe moet je dat nou uitleggen zonder ophouden? Zo af en toe eventjes en zo. Ik bedoel natuurlijk regelmatig en zo. Maar hebben wij er in de loop van de tijd niet per ongeluk toch van gemaakt dat, ja, vergader te allen tijden, verslap daar niet in, discussieer zonder ophouden. Over een maand hebben wij een gemeenteavond, best wel over een gevoelig thema, ja, thema over mensen. LHBT-mensen in de gemeente. En dan moet je eens opletten bij jezelf hoe gauw je in de modus van standpunten schiet. Standpunten tegenover elkaar. Zou het een optie kunnen zijn om al biddend daar naartoe te leven en al biddend daar te zijn? Uit die vergader- en discussiemodus te komen. Een standpuntenmodus. Weet je waarom het zo gevaarlijk is als wij meer gaan discussiëren en redeneren dan bidden? Dat is zo gevaarlijk omdat we daarmee onze vijand in de kaart spelen. Want dit is zijn taal. Hij houdt hier zo van. Yes, discussie. Staat hij al met 2-0 voor. Dat gaat hij winnen. Maar bidden, dan druipt hij af met de staart tussen zijn benen, want daar kan hij niks mee. Dat gaat zo buiten hem om, rechtstreeks naar de hemel. Hij zegt, ja, dat is mijn taal niet. Ik versta dat niet, ik kan er niks mee. Heeft hij niks tegen in te brengen. Dus dat wil hij niet. Alsjeblieft, gemeente, ga discussiëren, zegt hij. Blijf je stellingen betrekken. Alsjeblieft niet bidden samen. Dat roept hij, hè. Nou, dit is de reden waarom Paulus aan het einde van de wapenrusting van God het gebed noemt. Moet je dat voor je zien, hè? Die militair heeft zijn hele wapenrusting aangetrokken. Dan gaat hij in actie komen. Je denkt, wat gaat hij nou doen? Gaat hij nou met dat schild beuken of een kopstoot met die helm of met dat zwaard hakken? Wat gaat hij doen? Gaat hij vechten? Nee, gaat staan bidden. In onze vertaling, de nieuwste vertaling, NBV 21, kun je dat helaas niet zien en wordt het bijna een nieuw thema. We hebben nou de wapenrusting gehad en als je nou gaat bidden, dan moet je dit en dat. Laat u bij het bidden dit en dat. Leiden door de geest. In het Grieks loopt de tekst gewoon door, van vers 17 naar vers 18. Draag dit wapen, draag dat wapen, al biddend. Al biddend, zo staat het er in het Grieks, al biddend. Dus je doet je helm op, oh God, bescherm mij. Pak dat schild, God, geef mij geloof. Al biddend. Dat is het enige wat je die militair ziet doen. Je staat te bidden. Het gebed is zijn allerbelangrijkste wapen. Al biddend kun je staande blijven. Nou, en dan komt er dat bijzondere, Dat verrassende, bid ook voor mij, zegt Paulus. Bid voor elkaar, bid ook voor mij. Let wel, dit vraagt de grote apostel Paulus. Die kerk van Efeze kijkt zo tegen hem op. Paulus staat aan de wieg van die gemeente. Paulus weet alles. Oh, die rammelt zo die brieven uit zijn mouw en zo. Paulus, och, de grote stichter van de christelijke kerk. Die kan alles. Hij bidt voor ze. Zo begint hij deze brieven. Zo begint hij bijna al zijn brieven. Ik bid voor jullie. Ik dank voor jullie. En nu vraagt hij ineens. Willen jullie alsjeblieft ook voor mij bidden? Willen jullie alsjeblieft ook voor mij bidden? In een van mijn vorige gemeenten had ik een Nederlands hervormde collega. Die had een keer in zijn kerkblaadje gevraagd om voorbeden. Wilt u voor mij bidden? Voor zichzelf dus. Ik kwam toen in de week daarna bij een bejaard echtpaar op bezoek. Dat is een dorp, een beetje ons kent ons. Die lazen ook dat hervormde blaadje, want jij wil alles van elkaar weten. En, nou, dominee, moet je nou eens kijken, dat is ongepast. Vraagt voorbeden voor zichzelf. Als dominee nog wel. Die komt met ons bidden, wij niet voor hem, ben je gek. Wat is dat? Dat je daar zo moeite mee kunt hebben. Zijn wij last gaan krijgen van schaamte? Als je een probleem hebt, of je nou dominee bent of niet, ja, dat vertel je toch niet. Dat vertel je toch niet. Ga je anderen toch niet mee lastig vallen, joh. Die andere mensen hebben ook al genoeg op hun bord. Laat staan dat je om gebed vraagt, dat doe je toch niet. Wat zullen ze niet van je denken, dat je helemaal aan de grond zit. Nou, dit klinkt heel bescheiden, dat we er zo in staan van, nee, laat anderen maar daar gaan staan, die hebben het veel harder nodig dan ik. Dat ook, hè? Veel harder nodig dan ik. Nou, heel bescheiden klinkt dat, maar natuurlijk ook een beetje arrogant. Ook een beetje arrogant. Ik heb dat niet nodig. Ja, die, oh duidelijk, gelukkig dat er schermpjes staan, dat ze hem niet zien, want och. Die heeft dat nodig, ik niet. Ik kan wel zonder. Ik ben niet in paniek. Paulus was trouwens ook niet in paniek, hè? Als hij vraagt, bid voor mij. Je hoeft niet in paniek te zijn. Vorige week hoorden we in de Emmanuelkerk de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt dat verhaal aan een wetgeleerde. En hij vertelt het zo dat de wetgeleerde erbij uitkomt van, ja, wie ben ik in dit verhaal? Er blijft er maar eentje over, dat is die man die in elkaar geslagen is. De wetgeleerde wilde even vanuit de hoogte weten van, voor wie kan ik wat betekenen? Wie is mijn naaste die ik zal lief hebben? Even theologisch een beetje discussiëren daarover. 2-0 voor de duivel. En Jezus laat hem dan zien, jongen, jij ligt daar langs de kant van de weg. En jij moet eerst om hulp vragen, voordat je iemand anders hulp kunt bieden. Jezus kan ons zo raken, ongelooflijk. Hij wil ons van onze schaamte afhelpen en ook van onze valse schaamte. Ik zou je vanmorgen als vraag mee willen geven, denk je dat dat Jezus bij jou zou lukken? Om je van je valse schaamte af te helpen. Zou God er bij jou doorheen kunnen komen? Zou hem dat lukken? Weet je wie zich er niet voor schamen om te vragen om gebed? Dat zijn onze broers en zussen in de vervolgde kerk. Ik heb hier de gebedskalender. Bid, staat erop. Dat roepen ze ook. Bid alsjeblieft voor ons, zodat wij onze vervolgers niet gaan haten. De mensen die mijn vrouw vermoord hebben, dat ik ze niet ga haten. He, zodat we onrecht kunnen verdragen. Bid alsjeblieft, want uit onszelf kunnen wij dat niet. Mensen schamen zich niet om dat te vragen aan ons. He, bid alsjeblieft voor ons. Mensen aan het front voelen zich niet te groot ervoor om te vragen om gebed. Paulus dus ook. Weet je wie nog meer? Jezus. Jezus vraagt om gebed. In de hof van Gethsemane vraagt hij aan zijn discipelen, wil u alsjeblieft met mij bidden en waken in dit donkere uur? Waken, want dat was zo'n ongelooflijk gevecht, dat was het ultieme gevecht van donker tegen licht daar. Dat is daar gebeurd, hè? Op Golgotha in Gethsemane. Donker tegen licht, wat gaat er winnen? En Jezus zegt, ik offer mij op voor jullie. Ik ga donker in, maar help. Blijf zo lang mogelijk bij mij. Er is nergens harder gevochten dan daar op dat moment. De hele wapenrusting was erbij nodig. En bidders, bidders, vraagt Jezus. Gebed van mensen om hem heen, waak met mij. En wat gebeurt er? Die wakers vallen in slaap. Dat vind ik, dat is om te huilen zo erg eigenlijk, hè? Dat Jezus er helemaal alleen voor staat. Oké, er komt één engel bij hem om hem te ondersteunen. Maar Jezus staat er helemaal alleen voor, zodat wij er nooit meer alleen voor zullen staan. Slapende bidder, dat wil je toch niet zijn? Maar die bestaan nog steeds. Ik dacht, oké, we gaan ook bidden en ik ben al weg. Het laten afweten als er gebeden wordt. Dus met en voor elkaar bidden in het spoor van Jezus motiveert Paulus ons om dat te doen, om erom te vragen. En hij laat ook zien hoe concreet dat wordt. Hè. Bid voor mij dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek. Zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken. Hij zegt eigenlijk, bid voor mij als ik mijn mond open doe. Bijna plastisch voor je zin. Paulus doet zijn mond open. En dan komen er woorden van God uit. Dat wordt door anderen gebeden. Bij Spurgeon. Ik hoop ook bij mij dat dat zo is. Dus Paulus schaamt zich niet erom te vragen. Hij is heel concreet dat mij woorden gegeven worden. Het gaat hem om het evangelie. Hè? Hij bidt niet om een open gevangenisdeur, maar om een open mond. Dat hij durft te zeggen, dat hij het goed zegt. Nou, de mensen in onze gemeente die klaarstaan om met je te bidden. Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten zijn. Hè? Maar die vragen ook aan je waarvoor je wilt bidden. Benoem het maar. Het mogen hele triviale dingen zijn. Ik hoorde een keer van iemand dat ze de bril kwijt was. Maar het mag ook bij heftige situaties. In onze vorige gemeente hadden wij een kleine gebedsgroep. Die bad voor mensen, vrouwen, maar ook mannen die misbruikt waren. En het waren ervaringsdeskundigen die met elkaar baden. Dus die wisten ook wat over ging en hoe pijnlijk dat kon zijn. En je kon je verhaal doen. En terwijl je dan je verhaal vertelde, werd er steeds gevraagd, oké, en wat wil je nu van wat je nu net verteld hebt, wat zou je dan willen bidden? En dan weer verder vertellen, oké, en wat zou je nu dan willen bidden? En daar vond echt heling plaats. Want bidden heeft ook iets heel erg therapeutisch, iets genezends. Stap voor stap verder. En misschien voel je je dan niet altijd meteen een overwinnaar, maar in elk geval ben je dan niet meer een verliezer. Daar gaat het om, hè? De wapenrusting. Je bent niet meer een verliezer. Als er voor je gebeden wordt, dan is het onze tegenstander die aan het verliezen is, hè? Dan komt hij op achterstand. Dus Paulus vraagt om voorbeden voor als hij zijn mond open doet. Vraagt ook wel eens om gebed dat er een deur open gaat voor het evangelie. Dat is wel de rode draad in zijn gebeden, dat het evangelie doorgang vindt. Dat het evangelie van Jezus Christus mensen gaat verlichten. Dat mensen gaan leven. Mensen in de ruimte komen doordat de connectie met de hemel weer goed is. Het leven is opengaan voor God, daar bid je om. Wij zijn wel eens wat terughoudend, hè, met bidden. Zeggen, ja, we willen geen verlanglijstjes bij God indienen. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is heel goed als je dat zegt. Maar als je geïnteresseerd bent in het koninkrijk van God, dan is er zoveel om voor te bidden. En wat is het dan goed als de mensen om je heen staan met een hand op je schouder? Ik heb dat zelf een paar keer ook ontvangen in mijn vorige gemeente en ook hier al een keer. Ik stond daar wat te praten, er waren geen mensen voor wie gebeden werd. Ik stond te praten met die bidders. Nou, oh, wat was het weer een fijne kerkdienst. En toen dat zeiden, brak ik. Want ik voelde zo'n spanning. Ja, het moet altijd fijn zijn. Het moet altijd heel goed zijn. En ik ben zo'n zenuwpees. Dus voordat ik er erg aan had, vroeg ik, wil jullie alsjeblieft met mij bidden? En een paar weken later vroeg een van die bidders weer met mij bidden. Ik heb ook wel meegemaakt dat ik bij gemeenteleden op bezoek was. En ik had het over onze zoon, die homoseksueel is. Die was net uit de kast gekomen. Ik vond dat ingewikkeld. Dus ik werd emotioneel. En die vrouw, die komt gelijk naast me zitten. Ik pak mijn handen. En voor ik het in de gaten had, zat ze met me te bidden. En ik schaamde me helemaal niet voor. Ik dacht, zo, dit is goed. Ik hoef zelf nu niet te bidden. Ik ontvang het. Lieve gemeente, ik bid dat wij er steeds meer vertrouwd mee raken. Dat we moed gaan ontwikkelen. Dat we de arrogantie van ons af gaan leggen. Om te durven vragen, wil je voor mij bidden? Wil je met mij bidden? En dat er dan mensen zijn die met je bidden. In Jezus' naam. Amen.
Waakzaam bid en wacht. Wees dan stil als je geen toekomst ziet. En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
gaan nu samen bidden. We hebben één aandachtspunt voor onder het gebed. Er is ook een slide bij als het goed is. Open Doors. Dit is Zechariah uit Nigeria. Marijke van der Wel vraagt even aandacht voor Open Doors. Heel terecht. In de week van gebed, zegt Marijke, voor eenheid van christenen staan we ook stil bij het gedeelte van de kerk dat het zwaar te verduren heeft. De zogenaamde vervolgde kerk is niet een andere kerk dan de onze, het is een gedeelte van onze kerk. Wij zijn geroepen om als christenen wereldwijd verbonden te zijn en als één van ons leidt, leiden we allemaal mee. Vorige week kwam de jaarlijkse ranglijst van christenvervolging uit. Om christenvervolging in een land te meten, wordt gekeken naar de vrijheid van godsdienst op 6 punten. Denk bijvoorbeeld aan onderdrukking door uitsluiting op verschillende terreinen. En bijvoorbeeld ook aan de mate van geweld. Hoewel er in 2023 minder doden zijn geregistreerd. Ja, het is absurd. Waarom word je gedood? Omdat je christen bent. Minder dan in het jaar daarvoor zijn het er nog steeds wereldwijd geregistreerd dan 5000. Alleen al afgelopen kerst zijn ruim 200 mensen in Nigeria in koele bloede vermoord. Dus terwijl wij hier gezellig kerstfeest zaten te vieren. Nigeria. Het aantal geweldplegingen is enorm toegenomen het afgelopen jaar. Aanslagen op kerken. Hadden jullie geen kerk? Ja, die is weg. Verwoesten van woningen en winkels van christenen. Verkrachtingen. Dit is Zechariah. In Nigeria is het vreselijk, hè, met Fulani-herders en zo. Die gewoon strooptochten houden, die dorpen afbranden. Deze man is collega van mij. Op een dag komt hij thuis van een reisje. En liggen er gewoon doden en gewonden langs de kant van de weg. Hij komt thuis en ligt zijn vrouw en een van zijn zonen dood op de grond. Hij zegt, ik heb nooit zo hard gehuild als op die dag. Maar hij wil zo graag in Jezus Christus blijven geloven. Veel van jullie ontvangen al het magazine van Open Doors. Als je de laatste ranglijst wil zien. Ja, het is eigenlijk een heel raar woord in dit verband. Maar de ranglijst, welke landen het ergste zijn. Die kun je na de dienst bij Marijke krijgen. Die staat in de hal, hè, daarmee. En je kunt ook een gebedskalender in ontvangst nemen. Wij beginnen ook elke dag met die gebedskalender. Het is niet altijd een gezellig begin van de dag. Maar het relativeert sowieso heel erg je eigen problemen. En je staat in verbinding met de wereldkerk. En je bidt voor iemand. Je draagt iemand op aan God. Zullen we bidden? Bid met mij, zongen we. En riep u, Heer Jezus. Wat ontroerend dat u dat vroeg. Als iemand ons kan motiveren om het te vragen, bent u het. Als iemand ons kan motiveren om te bidden, bent u het. Als iemand het ons kan leren, bent u het. We danken u dat we allemaal getuigenissen hebben in de Bijbel. Ook de brieven van Paulus die ons helpen om daar wakker bij te blijven. We danken u voor organisaties die Bijbels verspreiden, die Bijbels drukken, die Bijbels vertalen. Nederlands Bijbelgenootschap, Vlaams Bijbelgenootschap, zegent u hun werk en ook onze gaven daarvoor. Bid met mij, Heer, roepen onze vervolgde broers en zussen. We bidden met ze mee en we bidden voor ze. We bidden met Zechariah uit Nigeria. Ontfermt u zich over hem. En bekeert u degene die de dood van zijn vrouw en zijn zoon op hun geweten hebben. Wilt u hun haat verslaan met uw liefde. We bidden dat ook voor plaatsen waar gevochten wordt. Heer, wilt u Joden en Palestijnen helpen om bij u te zoeken naar shalom. Help Russen en Oekraïners om naast elkaar te kunnen leven. Laat uw kerk wereldwijd een biddende kerk zijn, Heer. Ook ons, wij zijn zo vaak druk met allerlei dingen. Buiten de kerk heel veel, ook wel in de kerk. En wilt u ons ook dan in de kerk helpen om stil te zijn. We mogen komend weekend onze handen uit de mouwen steken. En dat is goed, hier in dit gebouw. Maar help ons altijd eerst onze handen op te houden. Heer, we bidden voor onze gemeente. We danken u voor alles wat mooi is en wat goed is. We bidden u voor wat niet mooi is. Wat niet goed gaat. Ook met mensen individueel, lichamelijk, geestelijk. Heer, u weet ook wat zo'n samenkomst als deze met ons kan doen. Hoe dingen kunnen binnenkomen. Of hoe we ons aan het begin of halverwege al helemaal ervoor hebben afgesloten. Omdat we het niet zo goed kunnen horen. Helpt u ons allemaal, Heer. Heer, we danken u met José Huisman. Dat ze zich bij ons aansluit. En we bidden u dat we het goed met elkaar hebben. Dat Moïn ook bij ons een thuis ervaart. We bidden u voor onze jeugd. Voor de kinderen. Voor de tieners. Die geloven en bidden misschien wel raar vinden of eng of overdreven. Heer, geeft u ze een veilig thuis, ook hier. Geeft u ze leeftijdgenoten. Geef ze geloof. Het zou het mooi zijn, Heer, als deze zaal vaker gevuld is ook met biddende tieners. We bidden u voor de gezinnen. Dat het ons lukt om het geloof te delen. Wilt u zijn bij jonge mensen die dreigen af te haken? God, u kent ze. Maak ons creatief om ze toch nog te kunnen vinden. Wek in hen een verlangen om terug te komen hier of in een andere gemeente. We bidden u voor de ouderen onder ons. Help ze, Heer, als het leven moeilijk wordt, als de sleet komt, als de dingen niet meer gaan. Help ze om het geloof vast te houden. Houd u hen vast. Met Ellie de Bruin danken wij u, Heer, dat zij haar 70ste verjaardag mocht vieren. En mag ze terugkijken en vooruitkijken met u mee. Heer, u bent haar leven. En u bent het van ons allemaal. We danken u voor deze geloofsbelijdenis. We danken u dat de Alpha volgende week mag beginnen. Alles wordt in gereedheid gemaakt. En we zijn benieuwd. We hebben ook een mooie groep deelnemers. Maar als de mensen het op hun hart hebben, Heer, geeft u dan een beetje rek in ons huis. We zijn even stil bij u. Zo bidden we, Heer. En de hele schepping bidt mee, zucht mee. Laat het een zuchten zijn in zwangerschap, in hoop. Zodat we niet onze ondergang tegemoet gaan, maar een overgang naar een nieuwe aarde. Bruiloftsmaaltijd, waar Matthias ook van getuigde. Hoort u onze gebeden? Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Nou, onnodig om te zeggen, maar je kunt na de dienst voor je laten bidden en met je laten bidden. Gods zegen voor jou. Gods zegen voor jou. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God zijn Vader en de eenheid met zijn Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.
Gebed.